door met elkaar te zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Het is het eerste vers uit Psalm 122. Wat we verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in een zendbrief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het zesde kapitel. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet ge niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, als ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem ene plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Als ook gij lieden gouden daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de beheerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een God als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat we niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot een dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heilig maken en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag bij vernieuwen in dit huis des gebeds. Uw woord dat is van ons nog niet weggenomen, maar gij hebt het nog gelaten. En het mocht u behagen dat de lezing en de prediking ook in deze middag niet tot een oordeel, maar dat het nog tot een eeuwig voordeel, dat het nog tot een eeuwige winst mocht zijn op weg en reizen naar die ontzaglijke en alles beslissende eeuwigheid. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. We horen het en we zien het, dat we hier geen blijvende stad hebben en dat dat korte leven dat ons hier geschonken wordt, dat het ons gegeven wordt als een voorbereiding en toebereiding om u te ontmoeten. Maar gij hebt in uw woord gezegd, een dwaas verstaat het niet. Een onvernuftig mens weet er niet van. En daar kunnen we onszelf wel bij scharen. Want het is met ons niet anders. Maar dat het u behagen mocht om nog in gunst van boven, in ontferming van de hemel op ons neer te zien, ook in deze uren, dat ge ons niet voorbij mocht gaan, maar dat ge met innerlijke ontfermingen bewogen mocht zijn over schepsels die geen ontferming met erzelven hebben, die maar voortleven en doorleven alsof er geen God, alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. En hoe ouder dat we worden, hoe ellendiger dat het wordt. Het wordt niet beter. Maar de geestelijke dood die wordt hoe langer hoe meer openbaar in de vijandschap en in de vervreemding van God en van zijn wegen. En geen lust om God te vrezen en in zijn wegen te wandelen. Maar waar ge van eeuwigheid gedachten des vredes gehad hebt, waar ge van eeuwigheid een weg gebaand hebt met behoud en met verheerlijking van al uw godsdeugden in Christus Jezus, tot de zaligheid, tot de redding, tot de behoudenis van diep ellendige schepsels die met de ganse wereld verdoemelijk voor God liggen, om uw naam en uw kracht erin te verheerlijken. En op grond van die volbrachte, volmaakte gerechtigheid van Christus, op grond van dat borgwerk waarin God met zijn volk tevreden is, dat ge daarin en daardoor zondaar zalig, verlost van de eeuwige toorn God, hersteld in de gemeenschap Gods, dat ze in uw armen terechtkomen, dat ze aan uw gezegende borsten mogen rusten, en daar het sap van die granaatappelen voor de zielen mogen ontvangen. Dat ze mogen drinken uit de beken van Gods welzijn. En dat de liefde Gods de banier over de zielen wordt. En voor en toe bereid om dit ellendige, moeitevolle leven te verlaten. En straks in te mogen gaan daar waar geen nacht meer zijn zal. En waar God alle tranen van de hoofd en de aangezichten van zijn volk zal afdrogen. En waar eeuwige blijdschap straks op de hoofd zal wezen. En treuring en zuchten voor eeuwig zal wegvloeien. O, gedenk ons in deze middag nog met allen die opgekomen zijn. Met degenen die krank zijn aan de woningen en in de ziekenhuizen en gestichten. Och, zie nog in gunst van boven op al de ellenden en op al de moeiten ter neer. Ge weet, o God, wat er te doen is, ook in de verschillende gezinnen. Wat een zorgen en wat een moeite, wat een verdriet. Wat een kruisen en wat een wederwaardigheden. Komt er nog eens in mee. En heilig het nog aan de harten. Ook dat kind dat in dat ziekenhuis ligt. Enkele uren verwijderd van deze stad. De zorgen die die ouders vervult. Och, het is de eigen vlees en bloed. O, ontferm uzelf in de hoger. Naar ziel en lichaam beide. En als het uw weg is om het weg te nemen, geef genade om eronder te bukken. En om er door geleerd en bekeerd, geleid en onderwijs wezen te worden. O, dat de mens voor God is mocht bukken. En dat er met alles eens op de grond terecht mocht komen. Heere, u wil geschieden. U wil die wijs, heilig en goed is. Wil al de andere zieken gedenken. Ook haar die anders met ons opkwam, maar die ook aan haar huis gebonden is in deze dag. Ge mocht ze nog sterk. En kon het zijn ook al de wegen voor de zielen nog zegen en heiligen. Uw knechten nog sterk, het getal mocht ge vermeerderen. De oogst is groot en de arbeiders zijn weinig. Ge mocht ambtsdragers in uw kerk willen schenken. Ook in het midden van ons. Sta nog eens op met gunstige gedachten. Maar het is alles zo diep verzondigd. We hebben geen recht meer. Maar mocht ge om uzelfs wil nog verblijden met uw daden. In het lezen nog ondersteunen. En in het prediken uw hulpen nog doen ervaren. Om de volle raad Gods uit te dragen. En om het heil van Sion te mogen zoeken. Onze jongens in de dienst van het land en in Vietnam. We bevelen ze aan uw troon. U kent al de moeite en zorgen ook ten dien opzichte. Wees ze nog gedachtig aan bidelijk wezen. Ook een jongen uit een van onze gemeenten. Die zo ernstig gewond en in ziekenhuis. Daar in Japan u neerligt, toch. Die weduwe ze heeft gevraagd om hem te gedenken in het gebed. Dat er van haar hart niet zou worden afgescheurd. Gedenk, Lord, in uw vermis. En wil ons nog kronen met uw goedertierenheid. zijn zo zwaar. Ze hangen zo laag. Dat we niet meer overeind konden blijven. Maar dat we bukken mochten. Zoals een David het doen mocht. Ik heb gezondigd. Maar wat hebben die arme schapen gedaan? Dan zou die engel nog teruggaan. Heere, zie nog zegenend op ons neer. Gedenk alle weduwen en wezen en weduwenaars. En allen die in rouw gedompeld zijn, sterk ze nog in al de ellende en al de droefheid. En wees ons samen nog gedachtig naar de rijkdom van uw genade. In de vergeving van onze misdaden. En in de betoningen van uw goddelijke gunst, om Jezus willen. Amen. De psalm 118, het zevende en het tiende vers. En inmiddels wordt dan gecollecteerd. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort er vromen tent weer halmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbaar psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ook moedig te eren. Voor het smaken zijn er zalig geen. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest. Door uw ontelbare gunst bewijzen. Tot hulp en heil en vreugd geweest. Psalm 118, het zevende en het tiende vers. verlieven. We hebben daar gezongen, dit is de poort des Heeren, door welke het rechtvaardige volk zal ingaan. En die poort des Heeren, dat is Christus en zijn volmaakte gerechtigheid. In het paradijs, daar hebben we alles gesloten. We hebben alles gesloten voor eeuwig. En er is aan mensen zijde nooit geen hoop en nooit geen verwachting meer. Maar God is van eeuwigheid bewogen in zichzelf. En hij heeft een weg gebaand en een pad omsloten. In een zoon zijn er eeuwige liefde. En dat met behoud en met verheerlijking van zijn gerechtigheid en van al zijn deugden. En toen Christus stierf op Golgotha, toen is het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Dat heeft God zelf gedaan. En nu is dat de poort des Heeren, waardoor al dat rechtvaardige volk zal ingaan. Maar vanzelf, wanneer dat volk ziet op zichzelf, dan is er ver vandaan dat ze rechtvaardig genoemd kunnen worden. Want ze leren zichzelf als zondaars voor God kennen. Ze leren zichzelf kennen als verwerpelijk en als verdoemelijk. Hoe langer, hoe meer in hun leven beseffen dat ze nergens geen recht op hebben dan om voor eeuwig buiten gestoten te worden. En om te vernemen, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Maar nu die poort des Heeren, waar dat rechtvaardige volk zal door binnengaan. Dat volk dat naakt voor God heeft leren staan. Dat volk dat het aanvaard heeft, dat er in hun geen redenen zijn waarom God nog ooit op de neer zal zien, maar die bekleed worden met de gerechtigheid en met de heiligheid van Christus, en die straks door de poorten zullen ingaan in dat. Maar vanzelf, om daarin begrepen te zijn, geliefden, en om daarin besloten te zijn, om daar deelachtig te worden, dan zal er hier tussen de wieg en het graf, zal er wat moeten gebeuren. En wat er tussen de wieg en het graf met die mensen gebeuren moet, daar wensen we vanmiddag met de hulp van God een ogenblik uw aandacht bij te bepalen. Onze tekst, die kunt ge opgetekend vinden in Romeinen 6 en daarvan het vijfde vers. Romeinen 6 vers 5, waar Gods woord al dus luidt: Want indien wij met hem ene plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Tot dusverre. We wensen vanmiddag aan de hand van deze tekst te spreken over het grote geluk en voorrecht van Gods vrijgekochte volk. Ten eerste de vereniging die er bestaat. Ten tweede de gelijkvormigheid met Christus dood die er is. En ten derde, de gemeenschap aan zijn opstanding, die daaraan verbonden is. Want indien wij met hem ene plant geworden zijn, dat is het eerste wat vanmiddag onze aandacht vraagt. De apostel die heeft erop gewezen dat wij die der zonde gestorven zijn, dat we in dezelfde niet kunnen leven. Dat de kerk in Christus Jezus gedoopt is en dat ze in zijn dood gedoopt zijn, dat wil zeggen Gods kinderen die zijn in de dood van Christus gedoopt, die zijn begrepen in het sterven van Christus. En daardoor heeft hun doop de afwassing van de zonden alleen maar recht gekregen en waardij gekregen. Want eigenlijk Christus is de grote inhoud van het sacrament des doops. Christus die is ook gedoopt, niet omdat dat voor hem als persoon noodzakelijk was, maar wel als borg en als middelaar en als het hoofd van de uitverkorene kerk. En wanneer we met Christus gestorven zijn, dan zijn we ook opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders, alzo dat we in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat wil zeggen, Christus die is niet alleen gestorven, die heeft de zonde overwonnen en de zonde afgelegd, maar die is ook opgestaan om nooit meer te sterven, maar om eeuwig te leven. En u zal ook Gods volk met Christus opgewekt worden, opdat ze in nieuwigheid des levens zullen wandelen, opdat ze de zonde zullen afsterven en opdat ze de gerechtigheid zullen leven. En dan volgt er in onze tekst, want indien we met hem ene plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dus de grote les die ons hier geleerd wordt vanmiddag, dat is dat daar is een allernauwst de vereniging tussen Christus en tussen zijn volk. Een allernauwste vereniging die in verschillende beelden en gelijkenissen in de waarheid wordt voorgesteld. Daar wordt gesproken van het hoofd en het lichaam. Van de vereniging die er is tussen een man en tussen een vrouw. Een vereniging tussen de wijnstok en de ranken. En ook in onze tekst in bijzonder de gelijkenis van een boom en van de takken. Want indien wij met hem ene plant geworden zijn. Christus is van eeuwigheid door de Vader verkoren om te zijn de borg en de middelaar in het hoofd van het verbond. Van het verbond der genade. Adam was het hoofd van het werkverbond. En Christus is het hoofd van het genadeverbond. Adam wordt genoemd ons aller vader, omdat hij het menselijke geslacht voortgeplant heeft. Christus plant zijn kerk ook voort tot aan de volleinding van de wereld. Omdat Christus een levendmakende geest is. Adam is gesteld als een levendige geest, zegt Gods woord. Een levendige geest. Maar Christus wordt genoemd een levendmakende geest. Want Adam, dat ziet op het natuurlijke leven. Op het natuurlijke leven dat ook eenmaal een einde weer nemen zal. En dat zo spoedig soms een einde neemt, zoals we ook kort geleden in onze eigen gemeente hier het gezien hebben met een van onze leden. 'S Morgens nog goed uit bed gekomen en 's avonds allerlei. Woensdagmiddag kwamen we in het westen om daar te preken. En na de eerste dienst 's middags was er ook een man die jaren de kerk als ouderling gediend heeft. En de telefoon ging dat hij was gestorven. En we zijn daar toen nog gebleven vrijdag. Om de begrafenis te leiden. Omdat dominee van Zweden, waar hij bij behoorde, niet thuis was. Ook naar een andere plaats was om te preken. Voor die man was het ook gelukkig. Want die had tegen een van zijn kinderen gezegd: als de dood komt, dan zal het niet anders als een verlossing voor me wezen. Hij had vroeger als een beest geleefd, die man. Maar God die had die man bekeerd. En die kon vertellen dat een zoon daarvoor God geworden was. Had er maar een begin van God is mens. Als God zijn eigen maar met je bemoeid heeft. Dan zal het sterven, dat zal eeuwig gewin wezen. Maar Christus, die is een levendmakende geest in dien opzichte. Dat hem het leven verwekt in al zijn uitverkoren. En u heeft de Vader, die heeft in Christus, dat lees je in Efeze 1, vers 4, die heeft in Christus zijn kerk verkoren. Die heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid die kerk aan Christus gegeven. Christus die moest voor die kerk de menselijke natuur aannemen. En die heeft in die menselijke natuur niet eens een goddelijke, want dat is onmogelijk. De godheid die kan niet lijden en sterven. Die staat daar buiten. Maar Christus die heeft in zijn menselijke natuur geleden, gestreden. Die is in die menselijke natuur gestorven en begraven. Maar ook ten derde dagen wederom opgestaan. En nu in al die zaken die ik daar noemde, geliefden, daar is de ganse kerk is daarin begrepen. Ze zijn met Christus gestorven. Ze zijn met Christus begraven. Ze worden met Christus opgewekt. Maar ze zijn ook met Christus aanvankelijk al gezet in de hemel aan zijn rechterhand. Dus met andere woorden, de vastigheid van de kerk die ligt in Christus. Die ligt in het hoofd van de kerk voor eeuwig verzekerd. En nu hier in de tijd, nu wordt die kerk die van eeuwigheid gekend en verkoren is. Nu wordt hier in de tijd die kerk door geloof met Christus verenigd. De apostel die zegt in onze tekst, want indien wij met hem ene plant geworden zijn. Ene plant. Daar is dus een oude gemeenschap en vereniging tussen Christus en tussen die kerk. Nu zijn die uitverkorenen, die zijn... gesproken in Gods getuigenis over een zaad, over het zaad der wedergeboorte. Dat zaad der wedergeboorte dat in de harten van Gods kinderen geschonken wordt wanneer de tijd der minne daar is, het ogenblik van het goddelijke welbehagen. En dat zaad, dat ontkiemt nadat het gestorven is, want indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan blijft het alleen, maar indien het sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Dat wordt daar toegekend aan Christus. Maar dat wordt ook toegekend aan de gehele kerk. En dat geschiet hier in de wedergeboorte. Wanneer God al dat volk met eerbied gesproken de doodsteek geeft. Wanneer ze hier leren sterven aan de wereld en sterven aan de zonde. En wanneer er een beginsel van dat nieuwe leven in de harten zich openbaart, dat niet anders zoekt en dat niet anders beheert dan wat God wel behagelijk is. Nu staat er ook in Psalm 92, die in de voorhoven des Heeren geplant zijn, die zal gegeven worden om te groeien. Ze zullen vet en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen. En in hem is geen onrecht. Er is ook een andere tekst die zegt. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft. Die wordt uitgerukt en die wordt in het vuur geworpen. De zalenplant die die hemelse vader niet geplant heeft. Daar zijn al zoveel vrome, godsdienstige, eigengerechtige mensen die een schijn van godzaligheid vertonen, maar die de kracht van dezelfde missen. Er zijn maar weinig mensen, vooral in de tijd die wij beleven, weinig mensen waar God zichzelf mee bemoeit. Dat is aan alles te zien geweest. Het gaat naar het einde van de wereld. Of wij het nog beleven, dat weten we niet. Maar het gaat naar het einde. Want God die gaat zijn eigen, hoe langer hoe meer onttrekken. En het is of God zegt, leef maar. Leef maar. En dat is in de goddeloosheid en dat is in de godsdienst. Een mens die moet door God worden afgesneden, opdat een in Christus zou worden ingeplant. En die moeten uit die oude boom, uit die Adam, daar moeten van afgesneden worden en die moet ingeënt worden in Christus. En u kan je wel begrijpen, mensen, dat is ons werk niet. Dat is ons werk niet. Daar blijft de mens, die blijft met zijn handen daar geheel en al vanaf. Het is Gods werk. Daarom zegt die apostel hier, indien we met hem ene plant geworden zijn. Geworden zijn. Dus er is een tijd geweest dat ze het niet waren. Er is een tijd geweest, korter of langer, dat een mens in de wereld en in de zonde zijn leven heeft gehad. En dat een dood lag in de zonden en in de misdaden. Dat een heel geen bekommering had over zijn arme onsterfelijke ziel op weg en reizen naar de eeuwigheid. Indien we met hem ene planten geworden zijn, zegt een apostel. Want van nature dan zijn we het niet. En het is zo wel dat mensen, dat God aan een mens niet vraagt of hij dat beheert of dat hij dat wil en dat hij dat zoekt, maar dat God er maar mee doorgaat. Wat een voorrecht dat is, dat is nooit om uit te drukken, mensen. Want als het aan een mens overgelaten wordt, dan is het voor eeuwig kwijt. En dan is het voor eeuwig achter. Daar is niemand die naar God vraagt en daar is niemand die naar God zoekt. En er is geen mens die lust heeft aan de kennissen van God leven. Daar zitten hier nog mensen in de kerk die tegen de eigen wel eens zeggen, hoe kan ik eigenlijk leven? Zoals het leven. Zulke mensen zitten hier nog. Maar vanzelf. Dat vloeit. Als God zijn hand er niet in heeft. Dan vloeit dat wel uit de consensie. Maar dat vloeit nat niet uit de harten. En die consensie. Die kan een mens wel eens benauwen. En die kan een mens veel benauwen. Maar we moeten altijd er maar over denken, gemeente. Daar staat in Psalm 116 drie dingen. Daar zegt David, ik vond benauwdheid en droefenis. maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. En u kan er wel benauwdheid zijn van de consensie, maar dat de innerlijke droefheid naar God in een mensenleven gemist wordt. En als de droefheid naar God gemist wordt, dan wordt ook het uitgaan naar God gemist. Want een mens die blijft met al zijn benauwdheid in zichzelf hangen. En het einde, dat is niet anders, mensen, als de dood. En dan moet een mens wel zeggen, wat is hem toch? Uit kracht van zijn diepe val in Adam, wat is een mens toch diep ongelukkig geworden. Zo ongelukkig dat het met geen pen te beschrijven is. Te weten dat er onbekeerd is. Te weten dat er zo niet sterven kan. En toch op de rechte plaats nooit kan komen. Waar een mens moet wezen. Waar God zijn volk komt te brengen. Door de trekkende, door de almachtige trekkende genade Gods des Heiligen Geestes. En van dat voorrecht wordt nu hier in deze tekst gesproken in deze middag. Indien we met hem ene plant geworden zijn. Christus die wordt in Ezechiël genoemd de planten van naam. En u wordt de Haanse kerk die wordt ingeënt in die planten van naam, in die Christus. En wanneer ze nu in hem ingeplant worden, dan in de dadelijkheid, dan is er een proces van sterven. Dan sterven ze in de dadelijkheid aan al hetgeen wat buiten God ligt. Die mensen die van God bekeerd worden, afgesneden worden, die kunnen in de zonde niet meer leven. Die afgesneden worden, die hebben de lust niet meer in de wereld en in al hetgeen wat van de wereld is. De wereld die valt weg. Ze krijgen in de dadelijkheid. Ze krijgen een lust om God te zoeken, een lust om God te vrezen, een lust om in zijn regen te wandelen. Ze worden aan zijn troon gebonden. Het gemis dat wordt in de leven ontdekt. De schuldbrief wordt thuisgezonden. Ze worden bekommerd vanwege de zonde. Ze krijgen een droefheid over al hetgeen wat erachter ligt. En als het nu een oprechte droefheid is, dan kan je dat daaraan weten, mensen, dat je met de droefheid die je hebt niet tevreden bent. Kan je dat volgen? Dat zijn mensen die met de droefheid die ze hebben niet tevreden zijn. Waarom zijn ze niet mee tevreden? O, daar is ten eerste gedurig maar een achterdocht van binnen of het wel de ware droefheid is. Dat kunnen ze bij een ander wel bekijken, maar bij derzelf, en dat is wat anders. In de tweede plaats, waar je dat ook aan kunt weten, dat is dat zulke mensen die zijn er niet mee tevreden, die zouden nog veel meer droefheid willen hebben. Een overvloedige droefheid. Die mensen die hebben een tijd in hun leven, later dan gaat dat ook allemaal zakken. Want ogenliefend loopt zo laag af van binnen. Het loopt zo laag af. Maar die hebben een tijd in hun leven. Dan zijn elke dag de ogen nat. En dan zijn ze zo blij dat ze de schuld en de zonde voor God betreuren, bekennen en beween. Bracht de nachten door met klaar. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Dat is allemaal het gevolg dat ze van Adam zijn afgesneden en dat ze nu in Christus zijn ingelegd. Ze zijn met een ene planten geworden. Ze krijgen een geheel ander leven. Een leven dat gericht is op de ere Gods. Een leven dat gericht is op de verheerlijking Gods. Een leven dat gericht is op de wille Gods. Want toen Saulus op de weg naar Damascus bekeerd werd, toen was zijn eerste gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is met die mensen ook. En daar is een gedurende nood in de zielen om God te kennen, om met God verzoend en bevredigd te worden, om in zijn gemeenschap te mogen delen. Ze zijn met hem ene planten geworden. En nu zijn er ook in die tijden geliefden, nu zijn er vele moedeloosheden in haar hart. Daar is veel strijd, want vanzelf ze worden de ene wel meer en de andere minder, maar ze worden allemaal aangevallen. Ze worden allemaal zo benauwd van binnen. En dan het voornaamste, dat is of het wel waar is. En of het wel de eeuwigheid zal verduren. Dan zijn ze, Heere, dat er wat gebeurd is. Och, dat kan ik niet ontkennen en dat durf ik niet ontkennen. En dat ik geloof dat mag ook niet ontkennen. Want we kunnen onszelf in een duisternis brengen door te ontkennen wat God in ons leven gedaan heeft. Werkelijk. Onszelf in grote duisternis brengen. Maar weet je waar het bij dat volk om te doen is? Het is bij dat volk daarom te doen dat ze het goed zullen weten. Paulus die zegt, ik weet in wie je geloofd hebt. En dan zei ze, Heere, zolang als ik dat niet goed weet, dan ben ik in strijd voor mezelf. En wanneer zullen ze dat nu eens goed weten? Wanneer? Als Jan of Piet of Kees of Klaas zegt als ze verkeerd bent? Nee. Nee, mensen. Daar worden ze nog benauwd van. Als er zoveel mensen zijn die nog wat van er denken. Dat benauwt ze. Maar wat David uitgedrukt heeft in Psalm 35. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Natuurlijk in onze dagen, en dat is altijd, want er is niks nieuws onder de zon. Er zijn zoveel mensen die zeggen, oh, dat zijn nu mensen die kijken uit naar een hoorbare stem uit de hemel. En als ze dat niet krijgen, dan blijven ze ongelovig. Vanzelf mensen, want hoe zal ik het nu weten, zeker weten, tenzij dat God zelf het tegen me zegt. En als je nu aan die mensen zou vragen, hoe vaak in je leven vraag je dat aan de Heere of ten toos wat tegen je zeggen mag. Ze lezen soms Gods woord en het pakt ze soms. Er is een zoetigheid in de waarheid. Ze worden erin gaan verbonden. Ze zitten onder de verkondiging van het woord, onder de lezing van hetzelfde. En als er dan eens wat is dat naar binnen gaat en dat ze voor een ogenblikje er eens ingesloten worden, dan is er zielen verblijd en verwijt. Werken. Maar ze zijn wel verblijd en verwijt, maar ze zijn niet opgelost. Ze gaan met een onopgeloste zielen en met een onopgelost leven gaan ze over de wereld. Dat is het. En dan zeggen ze van binnen, och, zoals jij erin bent, zo liggen er duizenden op de bodem van de hel. Dat zeiden ze ook nog van binnen. Dus met andere woorden, daar kom jij ook terecht. En je moet maar eens vele Hebreeën 6 lezen, zeggen ze van binnen. En dat boekje van die maden, het bijna christen ontdekt. En als je dat leest, ja, dan zou je zeggen, zou er wel ooit één mens op de wereld bekeerd wezen en worden. Werkelijk hoor, zo scherp als die man erdoor gaat. Het is allemaal schriftuurlijk. En je moet rekenen, och ja, laat ik dat maar eens plat vanmiddag zeggen, mensen. Een mens, eigenlijk wat zijn bestaan betreft, daar ziet een toch maar te prakiseren om er toch bij te komen. En om er toch in te komen. Nee. Maar vanzelf, je moet dit eens denken, een mens die moet zuiverder buiten gezet wezen. Om er door God zuiver ingezet te kunnen worden. Ja. En nu heeft de Heer Jezus, jij twee dingen gedaan. Oh ja, zo, jij alles gedaan. Maar twee dingen in bijzonder. Die heeft door zijn borgtocht de hemel weer aan de aarde verbonden. En in de tweede plaats, wat wij totaal onmogelijk gemaakt hebben, dat heeft hij mogelijk gemaakt. Daarom staat er ook dat er hulp besteld is bij een held die machtig is om te verlossen. Want indien we met hem ene planten geworden zijn, nu is er iets wonderlijks in het leven van de kerk. En wat is dat wonderlijke? Dat is dit, geliefden, dat als het waarachtige beginsel in je zielen geschonken is, dat beginsel dat sterft nooit meer. Dat werk Gods in de harten van dat volk, dat gaat ook nooit over. Nooit. Simon de tovenaar die geloofde, die heeft voor een tijd Filippus gevolgd, maar straks dan zei Petrus, je bent een bittere hal en een samenknoping van ongerechtigheid. En er komt een scheiding, een eeuwige scheiding. Demas die heeft ook gepreekt. Dus je kan op de preekstoel ook staan dat het ook verkeerd is. Maar dat Paulus die schreef, Demas die heeft me verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, is gereisd naar Thessalonica. Die wou met Paulus, met die knecht, met dat kind. Hij wou er niks meer mee te doen hebben. Ja, Smijtel, die zou zeggen, het zijn prenten. Maar werkelijk, het zijn prenten, mensen. Om het eens te bekijken. Niet voor een ander, maar voor jij. En om in het onderzoek maar gedurig te komen, heren. Was het wel ooit recht? Was het wel ooit in waarheid? Want je kan beter, mensen, 1000 keer twijfelen. Als dat je 1 keer misgrijpt, denk er maar om, want het gaat op een eeuwigheid aan. Het gaat op een eeuwigheid aan. En dan ga ik daar nog wat van zeggen vanmiddag. Als je nu nooit je leven eens vinden zult in de waarheid, dan is het een bewijs, mensen, dat je het leven Gods niet kent. En dat je het leven Gods niet deelachtig bent. Ja. Ik kwam in mijn levens in aanraking met een vrouw. Jaren geleden. En die vrouw die hoort alles weg. Alles. Ja. Alles. Ja. Maar ze hoort alles weg onder een vloed van tranen. Onder een vloed van tranen. Ze deed dat maar zo niet. Ze deed dat maar zo niet. Nee. En eindelijk. Oh, ik was zo aan het einde. Ik had al zoveel geprobeerd. Maar daar eindig ik zijn vrouw op die consensie nou zat. In de alwetendheid van een alwetend. Nu moet je eens één vraag beantwoorden. Eén vraag. Is er nu nooit in je leven iets geweest? Wat je van binnen gepakt heeft. Is er u nooit eens iets geweest. Wat je zielen hoop heeft gegeven. En toen zei die vrouw. Ik denk één keer. Ik denk één keer. Zou wat meer geweest zijn. Het zou wel meer geweest zijn, maar de strijd die kan zo ontzaglijk zwaar zijn, mensen. En een arm kind van God die kan zo gebeukt worden. O, je leest van de vuistslagen des Satans. En soms is het verschrikkelijk. O, verschrikkelijk. David die zegt in Psalm 25. En die rusteloos mijn val. Breed en brevelmoedig me zoekt. Bij dag en bij nacht geliefd. Dat ze benauwd en beroerd worden. En dat ze van binnen schreeuwen. Je hebt geen heil bij God. Geen heil bij God. Maar laat ik er eens wat van zeggen. Dat is dit. Als het nu waar is in je leven. Dat er een afsnijding heeft plaatsgehad. En een inenting. Die zielen. Die blijft met al de ellende. En met al de strijd. En met al de moeite. Naar God kruipen. En naar God uit. Dat volk dat schreeuwt God achterna. Dat volk dat kan God niet missen. O, dat volk dat zegt met groene wegen. Mijn zak zal niet zijn ontbonden. Voor en aleer dat ik Jezus heb gevonden. En nog mensen wel duizend keer in de leven. Wel duizend keer in haar leven dat ze hetzelfde bidden. Dat ze hetzelfde vragen. Wel duizendmaal dat ze zeggen, Heer, om jezelf wil. O, ontferm je toch over mijn arme zondaar. Heer, ik ben zo onbekeerd. Als dat er geen mens in de kerk zit zo onbekeerd als ik ben. Er is geen mens zo schuldig. Er is geen mens zo ellendig. Er is geen mens zo rampzalig als dat ik ben. Maar och, Heer, voordat ik sterf. Zou je dan nog eens op me neer willen zien? Zou je dan nog eens aan me willen denken? Zou je me dan nog eens op willen raden? Zou je me nog eens mee willen nemen? Zou je dan nog eens één woord van troost tot een troosteloze ziel willen spreken? Of zou je dan nog eens één keertje, o God, nog eens één keertje mijn hoofd eens op willen lichten? Want daar staat er in Psalm 3, gij heft mijn hoofd omhoog en doet nu gunst aan schouw. Erop rekenen, dat durven ze niet. Erop rekenen, dat kunnen ze niet. Want er is geen zo ellendig als dat zij zijn. O God, die weet het. Maar als er dan soms eens gezongen wordt, ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zijn. Uw komst is het die mijn heil volmaken kan. Daar zou ze die man wel een hand willen geven. En hij zou zeggen, oh man, dat is nu mijn leven ook. Ik ken bij zoveel taaie mensen, dat ze over de wereld gaan, dat ze van binnen zeggen, je toestand die staat niet in de Bijbel. Je bent een eenling. Er zijn er geen tweede zoals jij bent. Die zijn er niet. Maar toch zullen ze het wel eens ontmoeten in de leven. Toch zullen ze het wel eens aantrekken. En onder al de strijd. En onder al de moeite, de hart gaat naar God uit. Mijn ziel is er tegenreden zat. Ze hebben me bijna op de wereld vermoord. Maar o, dat volk, dat ligt toch, dat is een volk dat naar God uitziet. Dat is een volk dat pleit op wat God in de harten komt te geven. Op hetgeen dat mee zijn woord tot de zielen spreekt. Ene planten met hem. En al kunnen ze dat zelf niet geloven en zelf niet bekijken. Maar ze worden door hem onderhouden. Die ons bewaart ons leven. Die voor ons zorgt tot ons behoed. Opdat we niet vallen of beven. Ja, dat niet slippen. Onze voet. Daar is een uitzien naar God. Daar is een verlangen naar Christus. Dat hij de hart en de leven vervullen mag. Hoe, wanneer, daar staan ze allemaal blind voor te kijken. Maar dat hij het doen kan, dat geloof ik. Of het doen zal, dat is een open vraag. Maar als je zou zeggen, is het altijd hopeloos? Is het altijd hopeloos? Nee, zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn nood en angst en pijn, u al mijn liefde waardig schaf, wijl hij mijn rechterhand ontvat. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e van Psalm 73. een paar woorden voor de toepassing. We hopen dat verder te gaan verhandelen over de gemeenschap van Christus dood en de gemeenschap aan zijn opstanding. Maar laten we maar tot onszelf een inkeren vanmiddag. Het weinigje wat we ervan gezegd hebben, wat kennen we ervan tussen God en onze ziel? Is er nog wat aangeraakt vanmiddag? Is er nog wat aangeraakt? Of weet je er niks van? Het is een van de twee, mensen. Het is een van de twee. Heeft de waarheid je erin gesloten? Of heeft de waarheid je er buiten gesloten? Hoe staat het tussen God en je zielen, mensen? Hoe staat het erbij? Het is misschien de laatste middag. Het is misschien de laatste zondag. Zou je durven ontkennen dat je totaal vreemdeling ervan bent? Ja, maar dit en ja, maar dat toch, ja. Dat zou wel aanhouden, mensen. Dat zou wel zo blijven. O, is vandaag niet dit dan morgen weer wat anders. Het is maar een gedurige oorlog hier. Er is op de wereld geen plaats waar zo gevochten wordt als hier. Och, en maar, laat maar platweg zeggen, mensen. Zomaar doodgetrapt en doodgedrukt en doodvervolgd. Dat is het leven van Gods kerk. Het leven van Gods kerk. We zijn vanmiddag bij het begin begonnen. We hebben niet over grote zaken gepraat. Maar over de eerste roeselen van dat leven God. Dat de zonde gaat drukken en dat de liefde gaat trekken. Dat een walg krijgt van de wereld. Een walg krijgt van de zonde. Een walg van al wat God onteert. En dat een betrekking op God krijgt. O, die God, die allerhoogste majesteit, die hij beledigd heeft. Die hij beledigd heeft, hier. O, kon ik het eens terug doen. Kon ik het eens terug doen. Maar die weg, die ligt er. Die weg, die ligt er. Allemaal bitter. Allemaal bitter. O, dat zoete bloed. Dat zoete bloed, dat reinigt. Van alle zonden. Daar ligt alleen de ruimte. Daar ligt alleen de opening in. Voor een arm verloren zondaar en zondaresse. Mijn onbekeerde medereiziger. Je leeft nog. De deur is nog niet dichtgesloten. Maar je bent nog in het heden van genade. In de wel aangename tijd. In de dag van zaligheid. God, die staat nog te kloppen aan de deur van je hart. Hij heeft het al lang gedaan, he, al jaren gedaan. Wat hij ermee gedaan is, wat heb je ermee gedaan? God, maar arbeid en moeite gemaakt met je zonden. Je eigen weg en je eigen pad. Ja, maar... Ik hoor iemand daar zeggen vanmiddag, die zegt, ja, mijn man, je kan wel praten, maar ik ben onbekeerd. Ja, dat geloof ik ook wel, dat je onbekeerd bent. Maar hoe ben je het aan de weet gekomen? Hoe ben je het aan de weet gekomen? En hij heeft wel eens ooit een traan over gescheerd, dat je onbekeerd bent. Hij heeft je wel eens ooit in het nauw gebracht. Ben je wel eens ooit mee in de banden gekomen? Hij wel eens ooit gezegd, o God, dat ik onbekeerd ben. Dat is niet uw schuld, maar dat is mijn schuld. Want ik heb mijn eigen moed en vrijwillig van God losgescheurd. En als ik onder al die predikaties, en als ik onder al die vermaningen, en onder al die waarschuwingen verloren zou moeten gaan, dan zou dat toch verschrikkelijk wezen. Oh, voor geen mens zo verschrikkelijk, mensen. Voor geen mens zo verschrikkelijk. Wat zal het een hel in de hel wezen? Je broer, je zuster, denken nergens over. God, jij hebt je nog bijgehouden tot hiertoe. Je mag er nog onder zitten. Je mag er nog onder komen. De verantwoordelijkheid allemaal groter en allemaal meer. En dat nu die verantwoordelijkheid onze schuld mocht worden. Ons in de banden mocht brengen. Ja, maar ik kan mijn eigen niet in de banden brengen. Och, dat is ook nog een vijgenblad. Dat is ook nog een vijgenblad. Die van je lichaam afgescheurd moet worden. Om eens naakt voor God gebracht te worden. Want indien we met hem ene planten geworden zijn. O God, die kan je nog afsnijden. Dat het vandaag nog gebeuren mocht. Dat een jaar mocht snijden van Adam en hem planten in Christus. Dan zou de zonde de dood worden. Je zal alle wapenen inleveren. En het zal worden, zoals die man achter in een tempel. O God, wees mij zondaar genadig. Het zal worden zoals Bartimeus, zoon Davids, ontfermt u mijner. O mensen, daar is een ruimte bij uw God, het kan nog, het kan nog. Zijn arm is niet verkort. En zijn macht is niet verminderd. En al hebben wij nu een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. En met de dood. Maar die sterke God die kan dat verbreken. Die kan je op de grond brengen. In stof brengen. In de vernedering brengen. Die kan je nog bekeren. Zijn arm is nog niet verkort dat hij niet kan helpen. Och mensen. Dat toch het woord van God tot een zegen. En tot een winste van je zielen mocht verstrekken. En dat een hemel het nog eens gebruiken mocht. Tot de zaligheid van je hart. En als dat wezen tot de heerlijkheid van zijn naam. En dat nu Gods volk. Die er iets van hebben leren kennen. O, wat voor u noodzakelijk is mensen. Een gedurige afsnijding. Van alles waar je buiten Christus je leven in zoekt. Dat is noodzakelijk. Om nu ene plant en met hem te zullen worden en te mogen worden. Paulus, die had geleerd om alle dingen schade en drek af. Om de uitnemendheid der kennissen van Christus. En om in hem geborgen en gevonden te worden, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van de Zonen Gods is, de Heere mocht tot die einde zijn getuigenis nog zegenen en bekrachtigen aan onze harten. Amen. Heere, ge mocht geven dat het niet te vergeefs was, de prediking ook van deze middag, en de lezing van uw woord, maar dat het voor velen nog tot een eeuwige winst en tot een eeuwige zegen zal mogen verstrekken. Wil al de noden nog vervullen, al de zonden nog verzoenen. Wil ook in deze week ons met onze gezinnen gedenken. Ook die vader en moeder die hopen te vertrekken naar het oude vaderland, om de oude moeders nog te mogen bezoeken. Heere, wat ze hier achterlaten, wil het nog gedenken. Wil het bewaren en sparen. En dat ze op de bestemde tijd alles weer terug mogen ontmoeten, als dat ze het verlaten hebben. De tijden zijn zo bang en zo ellendig van alle kanten. Maar wie God bewaart, die is wel bewaard. Verblijd ze nog en sterk ze nog en ondersteun ze. En zie nog zegenend op ons allemaal ter neder. Wil voor en toe bereiden om u te ontmoeten om Jezus willen. Amen. Psalm 143. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10.
Okay.